vanuit Brussels Expo op Business AM Cybersec Europe.
Welkom bij Business AM Radio van op het Cybersec Europe event in Paleis 7 van de Brusselse Expo. Met mijn gasten Danny Zegers, cybersecurity expert van Copaco en CEO van QFirst. Aan de andere kant staat Anna Masson, de CEO van iSecurity Belgium. En met dit panel ga ik dieper in op de noden, mislukte kansen en dwingende uitdagingen voor Vlaamse bedrijven op gebied van cybersecurity. Welkom Anna, welkom Danny.
Dank u wel.
Danny, ik begin bij jou. Jij spreekt voor Copaco en QFirst. Wat houdt de nieuwe NIS 2-regelgeving in?
Ja, veel bedrijven hebben daar natuurlijk de opmerking over. Is dat nu een regelgeving of wetgeving? Het is een Europese regelgeving die een beetje dwingend komt onder invloed van onder andere ook de oorlog in Oekraïne. Waarbij men duidelijk bewust geworden is dat onze cyberweerbaarheid veel te laag is. Nu, het is een normalisatie die Europa afdwingt in lijn met NIS 1, dat verplicht was voor banken en anderen. En die nu doorgevoerd gaat worden door meer dan 16.000 bedrijven die als essentieel voor het land beschouwd worden en die een zeer hoge mate van weerbaarheid gaan moeten aantonen. Het draait rond business continuïteit, het draait rond het plan B, het draait onder monitoring en het draait als men gehackt is, in welk opzicht kan men dan zeer snel gaan rapporteren aan Europa en welke lessen kunnen de anderen leren.
Ja. Anna, jij bent wellicht ook al vertrouwd met die nieuwe richtlijn die er aankomt. Ik begrijp dat de nieuwe Europese wetgeving essentiële bedrijven verplicht om een klassificatie te behalen. Wat zijn die essentiële bedrijven? Worden die nu zwaar getroffen door die verplichting?
Wel, zwaar getroffen valt eigenlijk wel mee. Wel zullen die bedrijven aan de slag moeten gaan met meer geavanceerde security maatregelen. En inderdaad, het betreft een zeer snel groeiende groep bedrijven, sectoren die vitaal zijn. We waren er net even aan het bespreken. Blijkbaar in Europa zou het over 1 miljoen bedrijven gaan. Het grote verschil in NIS 2 is dat ook toeleveranciers en ketenpartners van vitale bedrijven geraakt worden. En die moeten ook allemaal aan die regelgeving instemmen.
Danny, worden bedrijven daardoor geraakt?
Ja, die gaan daar zeker door geraakt worden. Vooral omdat wij op dit moment structureel, trainingsgewijs en in de mindset van we doen onze IT niet 90%, maar 100%. Men noemt dat de supply chain in ICT, die gaat daar zeker door getroffen worden. Als die nu denken, het is een verhaal voor oktober 2024, gaan die tot de falende voor NIS 2 horen.
Mm-hmm. Anna, wat met de vele start-and-go IT-bedrijven die nu plots opduiken als paddenstoelen? Zijn zij het antwoord op onze veel vaak moeilijk te beantwoorden cybersecurity-vragen?
Wel, goede security bestaat uit twee zaken. Je hebt de technologie en de mensen. Technologie, dat kan volgens ons iedereen verkopen, iedereen kan daar resellen, maar mensen is wel een heel ander verhaal. Je kan het eigenlijk vergelijken met een operatiekamer in een ziekenhuis. Ja, je kan daar de beste apparatuur hebben, maar als je niet de mensen hebt om de operatie uit te voeren, dan ben je nog altijd even ver van huis. En hetzelfde geldt eigenlijk voor cybersecurity. Om een voorbeeld te geven, als je niet met de regelmaat te maken hebt met grote ransomware groepen, ja, dan heb je ook niet de expertise om dan de mensen eigenlijk op een goede manier te helpen.
Mm-hmm. Kan jij het daarin vinden, dat het menselijke aspect belangrijk is?
Dat is ook ons facet. Hè. Een leidraad voor NIS 2 is zero trust. Hè. Never trust, always verify. We leven in de IT-vlak met de Je m'en fous generatie. Ja, het is vrijdag, het is 3 uur, ik heb mijn kinderen, ik wil dit. Nee, op school was 90% geslaagd cum laude. In het NIS 2 verhaal is het op 10% voor de hackers is het gebuist. Mm-hmm. En we moeten aan een andere mindset gaan kweken.
Ja. Het lijkt mij ook kort dag, hè, om tegen volgend jaar, want 2024, hè, de NIS 2, om nog een groot inhaalmanoeuvre te moeten maken. Zitten er straks bedrijven met een slecht rapport? Wat als je die richtlijn niet haalt?
Wij hebben nu al samengewerkt sinds vorig jaar augustus. We zijn mezelf, Karine Printon en ook enkele anderen al beginnen gaan bedrijven gaan onder de aandacht brengen. Kijk, dit komt eraan. Dit gaat een gamechanger worden. Maar jullie gaan je nu al moeten voorbereiden. We merken dat sommigen op ons oproep ingegaan zijn. We merken dat ook bij iWorks. Die hebben echt een voorsprong die de anderen nooit meer zullen bijhalen.
Anne, volgens een studie wordt straks 1 op de 5 Vlaamse bedrijven het slachtoffer van een cyberaanval. Vooral kleinere bedrijven zouden daarbij in de problemen komen. 40% van hen zou daardoor ICT-systemen onbruikbaar zien worden door een cyberaanval. KMO's worden steeds vaker het slachtoffer van digitale aanvallen. Zie ik het zo?
Wel, het is zo. Vorig jaar hebben wij 11.000 kritische meldingen bij onze klanten bekeken. En onze klanten zijn voornamelijk KMO's. Uit een analyse van die meldingen blijkt dat 1 op de 20 bedrijven die wij beveiligen al gecompromitteerd zijn als ze nieuwe klant worden. Bovendien, 1 op de 5 van onze klanten zouden zonder deze beveiliging gehackt zijn of gehackt worden. De aanvallen zijn anderzijds wel ongericht. Er zijn nu gewoon meer KMO's dan grote bedrijven en daarom worden die ook vaker getroffen. Wel is het zo dat dit minder in de media komt, waardoor wij soms denken, oh, het valt allemaal wel mee bij de KMO's. Maar het is dus zeker niet zo. Wij zien het dagelijks.
Dat is die je m'en fou. Die 1 op 5, verschiet je daarvan? Dan?
Nee, ik verschiet daar helemaal niet van, want wij zitten in onze Q-First NIS 2 framework Odyssey. Daar hebben we 5 trappen. Inventariseer via de controls van ISO en NIS 800. En dan ga eens een inventaris maken en doe een pentest. De laatste 30 zijn onze pentesters overal kunnen binnengeraken. Dus het was eigenlijk 100% open voor hackers.
Uit diezelfde studie, Danny, van iSecurity, blijkt dat een klant gemiddeld 0,3 maal gehackt wordt. 5 op de 100 bedrijven zijn al gehackt voordat ze klant worden. Dus geen paniek, maar dat zijn toch wel schrikbarende cijfers.
Ja. Ik denk dat Anne dat ook kan bevestigen. De cijfers bewijzen het gewoon. Wij als auditors en implementators zijn wel verrast van het feit dat als wij het onder de aandacht brengen en er is zo'n fase bij ons, lessons learned, dat we hard leers zijn. Een ezel stoont zich geen 2 keer aan dezelfde steen. Dus in feite is de ICT-markt dommer dan ezels.
Anne, cyberbeveiliging is niet alleen de verantwoordelijkheid van het IT-beveiligingsteam. Veel cyberaanvallen en gegevensverlies zijn puur het resultaat van verkeerd gedrag van werknemers en is in de meeste gevallen onbedoeld. Bij phishingaanvallen wordt bijvoorbeeld doelbewust misbruik gemaakt van menselijke fouten. Hoe pakt iSecurity het cyberbewustzijn van werknemers aan in bedrijven?
Wel, wat wij eigenlijk allereerst zien is dat de meeste incidenten eigenlijk voorkomen uit kwetsbare software en niet altijd door die medewerkers. De medewerkers uiteraard gebruiken dan wel die kwetsbaarheid, maar het is desondanks het zeer zinvol om de medewerkers te trainen. AI doet dit bijvoorbeeld door regelmatig phishing mails te sturen naar onze klanten. Als ze daarop klikken, zien ze hoe ze dit had kunnen herkennen. Maar bewustwording training alleen gaat geen incidenten voorkomen. Je winst zit vooral in het snel kunnen herkennen van aanvallen en deze tijdig weten te stoppen.
Danny, een vraagje voor jou. Heeft de NIS 2 ook een weerslag op de academische wereld?
Ja, we moeten daar spijtig genoeg toegeven dat die een beetje hard leers zijn. Natuurlijk, daar zitten zeer slimme mensen die individueel met zeer goede technieken bezig zijn, technologie voor cyberweerbaarheid. En men heeft daar zijn eigen visie. ENISA heeft al meer dan een jaar geleden een opleidingstraject uitgeschreven van waar moet het voor de toekomstige markt aan voldoen. Spijtig genoeg zijn zij nog steeds in hun winterslaap, alhoewel het bijna lente is. En ik vrees een beetje dat al volgend jaar, oktober, de markt gaat overstelp worden met vragen, dat de mensen er niet staan. Als die dan nog moeten academisch opgeleid worden, zitten we de 36 maanden in een grijze zone.
Anne, de beveiliging van de meeste KMO's blijft hangen bij veel te traditionele maatregelen, hoor ik hier ook op het event. Zijn jullie het daarmee eens? En komt dat net omdat er te weinig ervaren seniors beschikbaar zijn op de markt?
Wij zijn het daar eigenlijk volledig mee eens. De adoptie van moderne technologie blijft achter in het KMO. Tegelijkertijd is die technologie gebruiken complex. En als KMO is het niet realistisch dat je zelf cyberexperts in dienst gaat nemen. Maar je kan je dus eigenlijk prima laten beveiligen door professionele partijen, zoals onder andere iSecurity. Voordeel ook van dan het vervolgens het restrisico te verzekeren, is dat als je een verzekeringsmakelaar onder de hand neemt, dat die je kan helpen met welke partij te kiezen.
Dus als we geen personeel vinden, ons beter beveiligen met een verzekering.
het restrisico. Hè.
Ja.
En inderdaad, om ook terug te komen, dus het blijft zo dat er ervaren seniors niet zo beschikbaar zijn op de markt. Dus je kan ook niet als KMO die gaan aantrekken. Het is dan beter beroep te doen op een partij die deze mensen in loondienst heeft en die dan eigenlijk het werk kunnen verrichten.
Ja. Bij een cyberaanval is tijd je grootste vijand. Zijn jullie het daarmee eens? Ik begin even bij jou, Anne.
Ja, wij zijn daar zeker mee eens. Wij reageren binnen AI ook altijd binnen de 3 minuten op een ernstig incident, op een kritische melding bij klanten. Binnen de eerste 4 uur kan je meestal grote schade en dataverlies voorkomen. Daarna wordt het steeds lastiger en kostbaarder. Mm-hmm. Dat niet, is wel dat niet.
Ja. Ja. Tijd is een factor.
We hebben daar onze 5 trappen, waar we het straks ook nog hebben. De laatste trap is monitoring. Dat kan nooit gebeuren door de IT-reseller zelf. Die overziet zijn eigen fouten. Het is zeer belangrijk dat bedrijven zoals dat van An daar hun verantwoordelijkheid nemen. Want zij zijn ook verantwoordelijk, vergeet niet. En Europa eist ook, zeg, kijk An, jij moet het werk doen. Jij moet de vinger in de wonden leggen. Maar Europa eist ook binnen de 72 uur dat het responsteam van Europa gewaarschuwd wordt. Zodat andere bedrijven datzelfde euvel kunnen voorkomen.
Mm-hmm. Microsoft vond vorig jaar dat 75% van de ransomware-aanvallen in het Westen uit Rusland kwam. Is dat een verrassing? Wat moeten die Russen van onze westerse bedrijven, onze know-how, disruptie veroorzaken of willen ze louter geld?
Ja, dat is natuurlijk ook een beetje een marketingcampagne. Op dit moment is Rusland een beetje de boosdoener van alles. Maar ik ben daar niet mee akkoord. Het kan evengoed een student in Korea zijn die een bedrijf, een groot bedrijf hackt en die het als het ware omgooit, waarbij An wel de melding krijgt. Dus het gevaar, spijtig genoeg, zit van overal. Je kunt het niet gaan dingen. Wat we moeten leren, we kennen wel hun methodes. En samen met An integreren we wel oplossingen. Een soort digitale mijnenveld dat ook onmiddellijk reageert. We moeten ze gewoon voorblijven.
Mm-hmm. Anne, wat moeten die Russen van ons?
Wel, het is wel, wat dat wij wel zien is dat voor die verschrikkelijke oorlog in Oekraïne hadden we eigenlijk eindelijk Rusland kunnen overtuigen om op te treden tegen die hackersgroepen. En nu, met die oorlog, zeggen ze, ga maar je gang, neem de ruimte en probeer zoveel mogelijk die landen die Oekraïne ja, helpen ondersteunen te destabiliseren. Dus er zijn wel een aantal pro-Russische hackersgroepen die wel in die richting gaan. Maar ik geef gelijk dat het niet allemaal uit Rusland komt, maar we merken wel toch dat die dreiging daar wel degelijk is.
Mm-hmm. We raken er niet over uitgepraat, Danny. Jullie kijken al verder hè, dan een NIS 2. Wat omvat NIS 2 Horizon? Is dat een ander traject?
Het is een begeleidingstraject voor het NIS 2. De bedoeling is dat we bedrijven, zowel vendoren als IT-resellers, maar vooral de KMO die een beetje door de bos de bomen niet meer ziet, om die een gids te zijn in alle NIS 2 euvels die er kunnen komen. Wij willen mensen stimuleren tot juiste investeringen te doen en soms zijn die gek genoeg zeer kleinschalig, maar wel zeer efficiënt. Wij gaan mensen wijzen op trainingen die hun staf kan volgen. Wij gaan ook een soort competentielijst voorstellen. Wij gaan trainingen ook geven, zoals projectmanagement trainingen bij Harvard. Alle andere dingen die echt, als het ware, een steun moeten zijn om die teams die binnen 12 maanden onder zeer grote druk gaan komen, om die een soort juiste mindset, een juiste training en een juiste readiness te geven.
Mm-hmm. Anne, wordt cybersecurity bij bedrijven straks steeds vaker ja, een gespreksonderwerp op de Raad van Bestuur? Al is het maar om een investering in zaken cyberveiligheid bespreekbaar te maken.
Wel, wat we eigenlijk merken, toch een trend dat het nu al een gespreksonderwerp is bij raden van bestuur. En eigenlijk zien we dat als een heel positieve trend. Steeds meer boardrooms zijn serieus met dit onderwerp bezig. Vaak hebben ze wel moeite met welke stappen ze nu moeten nemen. Zo dan is het ook weer goed om extern advies te betrekken van bijvoorbeeld cybersecurity bedrijven zoals iSecurity of verzekeringsmakelaars. Ik zeg ook altijd, voor uw boekhouding doet u beroep op een expert. Wel voor cybersecurity, vraag ook het advies van een cybersecurity expert.
Dan hier was een oefening die de overheid veel beter had kunnen maken. Een waterdichte data loss preventie. Ik heb het dan over het GDPR-verhaal, waarbij beloofd werd om geen boetes uit te schrijven aan bedrijven. En dat deed men toch. Kan je even verduidelijken welke trein de overheid daar gemist heeft?
We hebben die oefening veel slechter gedaan dan onze buren, dan al onze buren, spijtig genoeg. men had die awareness rond het beschermen van privégegevens, had men die juist ingeleid, dan hadden bedrijven nu 100 keer verder gestaan dan dat ze nu staan. Maar het was, ja, het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar als het Google is, gaan we misschien toch interfereren, maar dan draait het vooral om het geld en om een politieke kwestie. Had de overheid toen gezegd, kijk, we gaan een screening doen en we gaan audits doen zonder dat we ons aankondigen en we gaan hun vragen, geef mij een data protection impact assessment. En voor mij is dat van een bedrijf, geef mij de blauwdruk. Oké, waar zijn uw digital assets, waar zijn uw digitale kroonjuwelen? Verzamelt je gegevens van privépersonen? Waar worden die gebackupt? Is dat beveiligd? En dat, zoals je hoort, dat is in feite geen complex proces. En als we dan mensen zoals iWorks en anderen hadden kunnen daarop laten inspelen, dan waren we nu stukken verder. Nu zitten we eigenlijk met een grondoefening die we van nul moeten starten.
Anne, investeerders willen een goede beveiliging voordat ze geld overmaken. Zal dat binnenkort de norm worden voor investeerders en klanten van bedrijven? Ben ik cyberveilig bij jullie?
Op dit moment helpen wij eigenlijk al een groot aantal private equity en family offices met het beveiligen van hun portfolio. Dit is daar zeker top of mind. Ze willen niet soort, ja, ze willen dit soort existentiële bedreigingen niet bij hun portfolio bedrijven. Stel je voor dat je net voordat je een bedrijf verkoopt, er een ransomware plaatsvindt, dan is het dramatisch.
Mm-hmm. Danny, jij doet voor Copaco een oefening, een kosteloze oefening, om mensen en bedrijven op het veilige cyberpad te krijgen. Waarover gaat dat?
Dus we hebben het al eerder kort aangehaald. Het gaat vooral rond training. Ik ga een heel mooi vergelijk stellen. Microsoft heeft een heel mooi cybersecurity traject. Dat gaat zowel van data protection als ja, een soort plan B bij. Maar als wij merken, als wij bedrijven gaan ondervragen, is blijkbaar de helft niet op de hoogte van wat ze in feite verkopen of integreren. En dat is natuurlijk spijtig, hè, want bedrijven die betrouwen erop. Er is hier een IT-expert geweest. Ik heb nu Microsoft Security. Ja jongens, dat is het verhaal van er straks, hè. Zero trust. Als het maar voor 90% en zelfs erger 50% opgezet is, dan staan alle deuren open.
Mm-hmm. Anne, doen jullie met iSecurity ook initiatieven zoals Danny bij Copaco? En gaat dat verder dan updates, backups, awareness, preparedness?
Ja, dat gaat inderdaad veel verder. Wij monitoren bedrijven 24/7 met de meest geavanceerde technologie. En wij grijpen dus in binnen de 3 minuten op verdachte gedragingen. Net als bij brand geloven we niet dat je 100% alles kan voorkomen, maar je kan de impact gigantisch reduceren door brandblussers, blinkers, brandweermateriaal. Wel, cyber is eigenlijk heel vergelijkbaar. Oefeningen, trainingen hebben zeker nut, maar het is uiteindelijk een technisch probleem dat je vooral technisch moet oplossen. En dat kunnen wij dus doen bij iSecurity. Daarnaast verzekeren we de restrisico's, wat een bewijs is van onze kwaliteit.
Ja, Danny, kan een duidelijk framework helpen? Kan dat een leidraad zijn?
Ja, we hebben een framework dat noemt Odyssey. Daar werken we al gedurende 7 jaar aan. En het was eigenlijk een beetje grappig, want dit is de blauwdruk bijna voor NIS2. Maar ja, oké, we zijn ervaren, wij weten waar we mee bezig zijn. We hebben altijd IT en de zorg aan klanten op de hoogste mate van bezorgdheid beschouwd. We hebben ook gekeken wat kan de gaten gaan invullen. Dat framework staat ook open voor iedereen die in de ICT-industrie als het ware het wil gaan maken. Maar ik kan nu al zeggen dat degenen die pro zijn, die gaan als het ware hun klanten optimaal kunnen verzorgen. En de anderen die gaan moeten zien dat ze uit de markt gaan verdwijnen.
Mm-hmm. Anne, jullie werken via een Managed Detection and Response systeem, waarbij software en experts op systemen meekijken en afwijkend of onveilig gedrag signaleren, zodat cyberaanvallen snel gedetecteerd worden. Is dat afdoende?
Wel, de dienstverlening die wij leveren is dezelfde die bijvoorbeeld door grote banken gebruikt wordt. Hetgeen wat wij bij iSecurity doen, is deze enkel toegankelijk maken voor het KMO. Aanvallers komen altijd binnen op je systemen. Ofwel omdat er weer een kwetsbare software is, ofwel een medewerker die op een phishing link klikt. Net als met brand, 100% voorkomen dat er ergens iets misgaat, dat kan dus niet. Met die 24/7 MDR of XDR kan je de impact drastisch verlagen en voorkomen dat binnendringen van een aanvaller leidt tot verlies van data of een ransomware. Een aanvaller moet nog behoorlijk wat stappen zetten om bijvoorbeeld admin-accounts te bemachtigen om een ransomware-aanval uit te voeren. Gemiddeld zien we dat ze daar meer dan 4 uur tot zelfs 3 maanden voor nodig hebben. Het feit dat wij bedrijven met een omzet tot 250 miljoen kunnen verzekeren voor het restrisico toont de kwaliteit van deze dienstverlening.
Mm-hmm. Dani, jij vertelde me dat jullie in zo'n belangrijke lakmoestest in de tweede trap van een zogenaamde pantest overal binnen geraken.
Ja, dat is wel. We hebben het al eerder aangehaald. De laatste 30 pentesten die we gedaan hadden, vielen overal de lijken uit de kast. Daar kreeg ik een beetje het gevoel van Murphy. Men spreekt wel van de wet van Murphy, maar Murphy vertelde die de ander. Die zei: CEO, als in jouw bedrijf al op IT-vlak alles prima laten gaan en de IT-mensen steken de vingers omhoog, dan moet je je heel veel zorgen gaan maken. Want dat kan dus niet. En wij merken dat ook. De meesten kunnen niet op 4 manieren gehackt worden, maar op 10 manieren. Wij zijn daar natuurlijk zeer constructief in. Wij zetten de IT-reseller aan de tafel. Wij maken hun bewust. Wij leveren hun ook de oplossingen aan. En eigenlijk als de kers op de taart is, waar Anne mee bezig is, dat is ook een toekomstige bewaking dat het ook goed zal blijven gaan.
Anne, doen jullie ook van die penetration testing?
Wij doen dat niet als een standaard service, maar het is wel deel van onze jaarlijkse assessment dat wij ook kleine penetration testen.
Ja. En kunnen cyberbeveiligingsmaatregelen lonen in de long run voor een bedrijf? Ik bedoel, is het kosten-batenplaatje in evenwicht?
Wel, ik ga dan misschien even een voorbeeld met cijfers nemen. Als je een bedrijf neemt met een 50 miljoen euro omzet, die hebben gemiddeld 75 computersystemen. Wel, voor een adequate beveiliging kan je... Dat kost jou tot 800, 900 euro per maand, dus een 10.000 euro per jaar. Ze hebben 20% kans om geraakt te worden met een gemiddelde schade van 335.000 euro. Dat is het snel berekend, 10.000 versus 335.000. Als ze dan nog eens 2 weken stil liggen, dan pak je nog 1 miljoen aan omzetverlies. En dan nog niet te spreken over al je klantdata die op straat ligt. Mm-hmm. En bijvoorbeeld verlies je belangrijke klanten omdat je niet tijdig hebt kunnen leveren.
Ja, Dani, ben je het daarmee eens?
Ja. Ik ben het uiteraard ermee eens, maar in mijn hoe wij het bezien, wij proberen natuurlijk aan zo weinig mogelijk werk te bezorgen. Dat wil niet zeggen dat zij zonder werk zal komen zitten. Het is ook niet mogelijk. Iedereen zal een probleem krijgen. Onze grootste zorg is continuïteit, het plan B. De schaduwomgeving die toch wel zorgt voor dat de kritische processen nog kunnen blijven lopen. Die testen wij ook. Die testen wij zeer, zeer grondig. En de added value, denk ik, ook van de bedrijven die allemaal hier vandaag aanwezig zijn op CyberSec. Als wij allemaal de vereenkeren samenwerken naar die grote omzet die er voor iedereen is. En als wij onze klanten de juiste technologie gaan brengen en die gaan ons zorgen, dan staat België zeer sterk. Wij zijn mensen van, wij denken voor, wij kunnen plannen bedenken, we gaan dat vanaf nu doen en we gaan gewoon zorgen dat we de hackers voorblijven.
Nog een laatste vraag voor jullie beiden. Ik zal bij jou starten, Anne. Zit de moderne IT eigenlijk niet een beetje op een doodspoor hier bij ons? Moet er in Vlaanderen niet dringend een mentaliteitswijziging komen? En hoe gaan we dat aanpakken?
Wel, ik zou het eigenlijk liever draaien als een positieve boodschap. Wij zien wel een stijgende trend dat er heel veel CEO's, boards, die het echt wel serieus nemen en stappen zetten. De aanbieders van cybersecurity en cyberverzekering moeten het gewoon ook veel eenvoudiger maken, minder complex. Dan kan je ook die stap zetten als KMO of als ondernemer.
Mm-hmm. Wat is jouw mening, Danny?
Ik treed erbij. Het CCB staat hier ook op de beurs. Het CCB heeft deze maand 4 bijzonder mooie actieplannen gelanceerd. Van kleinschalig bedrijf tot een zeer groot bedrijf. Mijn aanmoediging is, mensen, ga er naartoe, lees het, train uw staf erin, kom eventueel naar onze website waar je gratis advies kunt krijgen. Laat je ons begeleiden. Het is in de meeste gevallen zijn heel veel dingen kosteloos, zodat er ook ruimte is voor investeringen, zo gelijk de monitoring van Anne als het ware. En zo krijg je een 360 graden systeem en kunnen we denk ik binnen 36 maanden zeer trots zijn als we die oefening heel goed doen.
Wat is het belangrijkste voor die mentaliteitswijziging? Wat moet er eerst gebeuren?
Ik verwijs naar mijn vader. Mijn vader is vliegtuigtechnieker geweest en die had een toestel van een paar miljoen in zijn handen. Hij moest het onderhouden en hij moest altijd met 2 techniekers werken. En als mijn vader eraan werkte, mocht hij niet zijn eigen werk controleren. Dat werd door de 2e technieker gedaan en die werd beloond als hij fouten vond. Ja, natuurlijk hadden die graag wat extra zakgeld, als het ware, in de jaren 70. Maar die mentaliteit moeten we erin krijgen. We moeten terug dat de IT-mensen liefde voor hun job hebben. Niet 90%, maar die extra mile, die laatste 10%. Jongens, maak je werk af. Zodat als wij als auditoren of andere pentesten en consorten komen, kunnen zeggen, well done, hè, NIS 2 compliant.
Ja, dat zijn spijkers met koppen. Veel goede raad en duidelijke takeaways rond cybersecurity vanwege Danny Segers, cyber-expert voor Copaco en CEO van QFirst, en Anne Masson, CEO van iSecurity Belgium. Dank jullie beiden voor dit gesprek.
Vanuit Brussels Expo, op Business AM, CyberSec Europe.